Welkom Jacques Suyver bij aflevering nummer 4 alweer van Jong Belegen. Dick, we hebben er nu 3 gedraaid inmiddels. Nog altijd tevreden?
Ik ben zeer tevreden, ja.
Mooi.
Je hebt een goed concept neergezet, dus
wij, hè?
We kunnen ons keurig aanhouden.
Dat hebben we samen gedaan, hè?
Ja.
Ja. Ik ga eerst even uitleggen, Jacques, hoe het precies werkt. Al heb je wel gezegd dat je ze allemaal geluisterd hebt.
Ja, klopt.
Even kort, wat vond jij ervan?
Nou, leuk. Verschillende gasten. Jullie hebben de wethouder gehad. Jullie hebben de coach gehad. Amateurvoetballer. Nou, ik vond het heel interessant. En het mooie is, je kunt gewoon luisteren wanneer het jou uitkomt. Dus je hoeft niks te missen.
Ja, was voor mij wel even wennen, hoor. Van radio naar podcast.
Kan ik me voorstellen?
Ja.
Ja. Nee.
Maar goed. Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. We hebben eigenlijk 3 kopjes met vragen. We beginnen zometeen met stellingen waar je ja of nee op kunt antwoorden. Je hebt 1 joker bij die stellingen. Die kun je inzetten op het moment dat je een vraag niet wil beantwoorden. Het zijn er 10, dus denk goed na bij welke vraag je de joker inzet. Want als je hem helemaal ingezet hebt, dan kun je hem natuurlijk niet meer weghalen.
Nee, dat klopt. Oké.
Vervolgens is het zo dat we naar een kopje vragen gaan, waar een aantal vragen in zitten die wat dieper gaan. Dus over jou persoonlijk met name ook.
Ja.
En tot slot gaan we naar het kritische gedeelte. We hebben volgens mij genoeg kritische dingen te bespreken. Maar goed, daar komen we straks op. We gaan eerst naar die ja of nee vragen. En beginnen we even bij Dick.
Vraag 1. Sport is voor mij de belangrijkste bijzaak van het leven.
Ja.
Mijn grootste sportplezier haal ik uit Duitsland.
Ja, met hoofdletters.
Het sportbeleid in Groningen is een vorm van minachting voor een groot deel van de stadse burgerij.
Absoluut, ja.
Ik ben in de toekomst te porren voor een baan als belangrijk adviseur van de sportwethouder in Groningen.
Nee.
Energy Valley zou meer moeten betekenen voor de Groninger sportwereld dan alleen een flappentap.
Ja.
Een Beneliga zou goed zijn voor het Nederlands basketbal.
Ja.
Zonder jaarlijkse deelname van een Nederlands volleybal- of basketbalclub in de Champions League hoeft Nederland zichzelf wat betreft die sporten niet serieus te nemen op clubniveau.
Nee.
Mijn dochter Quirine presteert in de sport- en modellenwereld beter dan ik in mijn eigen voetbalcarrière heb gedaan.
Ja.
Ik heb qua voetbal meer met Feyenoord dan met FC Groningen.
Ja.
Mijn tijd bij Noordwolde en het vertrek zijn belangrijk voor mij geweest in hoe ik nu als mens ben.
Absoluut, ja.
Nou, dat waren ze.
Dan maken we even de
duidelijke antwoorden.
De balans op.
Geen enkele keer een joker.
Nee, heeft gewoon geen joker nodig gehad.
Nee.
Waar ligt het dan aan? De vragen? Of?
Nee, dat is wel heel bijzonder. Dus,
Ja, nou ja. Ik heb helemaal niet uitgelegd hoe we de dieptevragen gaan doen. We gaan het als volgt doen. Ik heb 10 vragen opgesteld.
Ja.
En je gaat een getal kiezen.
Ja.
En we kunnen zelf even bepalen afhankelijk van de tijd. Hoeveel cijfers je gaat noemen en hoeveel vragen we gaan stellen. En als we een vraag stellen, dan gaan we daar natuurlijk dieper op door.
Prima.
Dus je mag een getal noemen tussen de 1 en de 10.
Dan kies ik voor nummer 4. Ik heb vroeger altijd gevoetbald met nummer 4. En dat was voor mij heel belangrijk om onder nummer 4 te spelen. Dus ik kies voor 4.
Ja, en dat is Dick.
4 is, op welk punt zou jij jezelf nog kunnen en willen ontwikkelen?
Ja, dat is lastig. Ik merk wel, nou ik ouder word, dat je toch bepaalde dingen anders doet. Hè. We hadden het net over Noordwolde bijvoorbeeld. Daar ben ik ooit opgestapt. Ik voetbalde daar. Ik had ontzettend veel plezier. We waren kampioen geworden. En eigenlijk is er iets gebeurd. Een akkefietje in de selectie. Waarbij ik vond dat de trainer moest ingrijpen. En toen heb ik van de ene op de andere dag gezegd, nou dan hou ik ermee op. En dat zijn dingen, als je wat ouder wordt, dat je daar wat makkelijker in wordt.
Had je dat niet gedaan?
Dat had ik dat niet gedaan.
Maar hoe oud was je toen?
Ik was toen, dat was in 1990, dus ik was toen 22.
Ja, dan ben je nog een vrij jonge speler.
Ja, en ik merk dat nu ook wel. Kijk, ik ben echt iemand van de rechte lijn. Dus 7:45 beginnen is bij mij 7:45 er ook zijn. En 5 uur vrij is niet eerder dan 5 uur weg. Maar ik merk wel dat in deze tijd en met de huidige generatie, dat je bepaalde dingen toch ook wel af en toe eens even anders moet bekijken. En dat komt ook door mijn werkgever. Hè. Daar wordt vaak gezegd van, zoals je werkt en wat je taak is, het is belangrijk dat je dat gewoon vervult. En hoe je dat doet, of je daar 60 uur voor nodig hebt of 30, dat maakt ons niet uit. Hè. Je moet gewoon zorgen dat je je taak vervult. En ik kijk er toch wel een beetje anders tegenaan. Vroeger was ik wat meer zwart-wit. En ik eiste ook heel veel van andere mensen. En ik ergde me vroeger heel erg als mensen niet op training kwamen. En nu ben ik daar wel wat begrip voor.
Heb je daar moeite mee met die nieuwe tijd?
Ja, ik denk ook van soms. En je gaat ook wel eens over jezelf nadenken. Dat je afvraagt van, goh, hoe zit ik als mens in elkaar? Aan de andere kant denk ik van, ja, ik ben altijd heel streed geweest. En daar heb ik voor mezelf, voor mijn gevoel, ook best wel heel veel mee bereikt. Dus ik heb dat ook gewoon nodig om iets te doen. En ja, ik heb altijd uitdagingen nodig en doelen. En ik erger me wel eens aan de huidige generatie. Als ik zie dat ook wel gewoon in het werk. Hè. Mensen wat vaak op hun telefoon zitten. En ja, ik ben nog echt van de oude stempel. En zeg van, nee, weet je, ik word betaald om te werken. Niet om op mijn telefoon te zitten. Ik heb daar soms wel moeite mee.
Maar kan dat bij zo'n bedrijf als effectief? Hè? De naam zegt er al, je moet effectief werken. Ja. Maar als je dan steeds op die telefoon
zit. Ja, nee, ik zeg niet dat ze dat, dat ze dat bij ons veel doen. Maar je ziet het gewoon in zijn algemeen. Ja, je hoort het op scholen. En je ziet het. Ik bedoel, het is ook een discussie op mensen die op de fiets zitten. Maar het gaat ook om andere dingen. Ik bedoel, als ik vroeger een studie moest volgen van mijn werkgever. En die betaalde dat. Ja, dan had ik geen zin om na een half jaar te zeggen van, ja, ik heb het niet gehaald. Dan had ik ook gewoon het gevoel van, ja, ik heb nu mijn verantwoordelijkheid te nemen. En ik wil richting die werkgever die dat betaald heeft, wil ik wel zorgen dat ik het gehaald heb. En ik heb ook heel veel collega's, en dan spreek ik over 20, 30 jaar terug. Ja, die dan toch na een half jaar kwamen en zeiden van, nou, weet je, ik stop ermee, want ik kan het niet opbrengen.
Maar ben jij maatschappelijk daar terechtgekomen waar je terecht wilde komen?
Ja, maar toevallig dat ik gisteren in de auto daar met mijn dochter over had. Kijk, ik heb vroeger MAVO gedaan en daarna heb ik de MEO gedaan. En ik ben twee keer blijven zitten in de tweede klas, omdat alles voor mij in het teken van sport stond. Ik wilde trainen En ik was eigenlijk alleen maar bezig met andere dingen, niet met school. Dus ik ben aan het werk gegaan, daar had ik alleen een MAVO-diploma. En vervolgens heb ik nog een aantal certificaten mee oog gehad, waardoor ik wel een diploma had. En toen ik 29 was, werkte ik bij Nordisch als debiteurenbeheerder. Ik had heel erg naar mijn zin. Maar toen was er iemand intern die zei tegen mij van, nou, je kunt veel meer dan alleen maar achter openstaande posten aanbellen. En weet je, die mensen moet je in je leven tegenkomen. Ja. En dan moet je het zelf doen. Ja, en die combinatie is gelukt. En vervolgens ga je naar. Doordat je bij Nordisch werkt, kom je in bestuur bij Donau, zo rol je die sport in. Ik ben daarna naar effectief gegaan. En ook daar heb ik weer de kans gekregen om het te ontwikkelen. Dus je moet op een bepaald moment moet je de juiste mentaliteit hebben, maar je moet ook de juiste mensen tegenkomen.
Maar MAVO kan inderdaad een goede basis zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk de beginbasis.
Ja, en ik heb nog een hbo-opleiding gedaan. Ja. Noëlle, onze oudste, die was net geboren. En ik ben toen nog een jaartje weer gaan voetballen. Ik was gestopt bij CVVB vanwege mijn studie. Maar op mijn 33e dacht ik van, nou, ik wil toch nog een jaartje bij de zondagtak van Bedum voetballen. Dus ik voetbalde weer. Ik had net een kind en ik ging nog een hbo-opleiding doen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Maar je hebt dus geschopt tot financieel directeur van een grote onderneming. Effectief, een schoonmaakbedrijf. Ja. Dat vind ik wel knap dan.
Ja, ja.
Self-made man.
Ja, nou, ik heb gewoon goed naar mijn zin. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je het goed naar je zin hebt bij je werkgever. In principe heb ik mijn vier werkgevers gehad in mijn hele leven. Ik heb 10 jaar bij een ingenieursbureau gewerkt. 15 jaar bij Noordlies. Toen heb ik nog 2 jaar bij het Noorderpoort gewerkt. Dat was ook een hele mooie tijd. En ik werk nu alweer bijna 6 jaar bij Effectief, waar ik het ontzettend goed naar mijn zin heb. Hele leuke werkgever en... Dat valt goed.
Nog even over de tijd van nu, hè? De digitale wereld.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb van alle mensen waar ik contact mee heb op WhatsApp in de sportwereld in Groningen, ik krijg nooit zo snel antwoorden dat ik van jou krijg.
Ja,
dat vind ik dan wel heel bijzonder.
Ja, ja. Maar ik weet je, dat vind ik ook heel belangrijk. En dat, ja, heel toevallig, nou, ik zal geen naam noemen, maar wij zijn bezig met een verbouwing en dan vraag je offertes op voor garagedeur. Nou, er zijn gewoon 3 leveranciers, daar krijg ik helemaal geen enkele reactie van. Weet je, ik zeg altijd tegen collega's ook, zorg dat je de telefoon op tijd opneemt en zorg dat je iemand gewoon even een antwoord geeft. Als iemand wat voor mij doet en die stuurt mij een mailtje, dan zeg ik altijd heel kort bedankt. Dan weet diegene dat ik hem ontvangen heb, maar ik vind dat ook een stukje fatsoen. En kijk, als je geen tijd hebt of ik heb nu mijn telefoon natuurlijk ook uit. Ik ga nu niet mensen beantwoorden, maar als ik straks wegga, kijk ik even van, nou, wie heeft mij een mailtje of een appje gestuurd, dan probeer ik daar antwoord op te geven.
Ja. Ook een goede eigenschap. Dat wou ik er vooral zeggen.
Ja, dankjewel.
Ja. We hadden het begonnen even over de tijd bij Noordwolde. Ja. En wat je daar eigenlijk geleerd hebt.
Ja.
Dus minder zwart-wit denken. Als ik dat goed samenvat.
Ja.
Ben je er nou eigenlijk achter wat er uiteindelijk nou gedacht werd dat jij tegenover de aanvoerder had gezegd?
Nou, nee, het ging erom. Kijk, bij Noordwolde die werd toen gesponsord door Johan Brakema. En ik was zelf ook een voetballer in de stad. En we werden met een mannetje of 8, 9, 10. Werden we naar Noordwolde gehaald. Heel veel oud betaald voetballers. En er kwam gewoon de klad in het team. Er had meerdere omstandigheden. Maar ik stoorde me de vreselijk aan dat er op dat moment niet getraind werd. Dus toen heb ik een keer gezegd dat ik vond dat als de aanvoerder niet op de training was, dat tekenend was. Maar iemand had gezegd dat de aanvoerder een waardeloze kerel was. Nou, dat had ik niet gezegd. Nee. En ja, toen was ik heel principieel. Maar ja, ik had er zelf ook wel last van. Want ik bleef die zaterdag thuis en de telefoon ging niet. Dus de trainer dacht ook van... dat is later allemaal uitgesproken hoor. Ik was gewoon heel zwart-wit. En als ik nu zou kijken, dan zou ik zeggen... Nou weet je, ik leg mijn verhaal neer. En als de trainer er niks mee doet... dan heb ik in ieder geval gezegd hoe ik er van mijn kant over denk. En dan kun je ook wel met elkaar verder. Want het is wel vaak zo, als je met mannen in een team wat hebt... Dat wordt ook heel vaak wel weer opgelost.
Ja.
En daar had ik toen eigenlijk beter over na moeten denken.
Ja, want die tijd daar bij Noordwolde was eigenlijk geweldig.
Ja, dat was een geweldige periode. Rob de Blooy stond in doel. Die kwam van Veendam. Nou, we zijn toen kampioen geworden in 1989. Waarbij Rob de Blooy 10 keer de nul hield van de 11 thuiswedstrijden. Hans Boer speelde met middenveld. Als jongetje zat ik op de tribune bij FC Groningen. Ja. We hadden Ronald Struik, hele goede zaalvoetballer bij Leekster Eagles geweest. We hadden Hans Vos die in de spits had gestaan bij Bekwik. Ja, we hadden gewoon een heel, heel goed team.
En werd er ook betaald?
Ik heb wel eens gehoord te betalen, maar ik niet, want ik heb me namelijk zelf aangemeld. Ik ben gevraagd door Rini Juna. Rini Juna werkte bij mijn zus.
Was hij toen trainer daar?
Nee, Rini was spits. Oh. En ik werd toevallig met Astrea, een team met onder andere Gertjan Hageman, Harry Zwierse, werden wij kampioen bij Noordwolde. En toen sprak Rini mij naar de wedstrijd aan. En ja, ik ben wel een beetje van de impulsieve dingen op dat gebied. Ik ging zomaar uit de jeugd van Astrea, waar ik mijn hele leven had gezeten. En ik zat net 7 wedstrijden als A-junior in de eerste, samen met Harry en met Gertjan en nog wat jongens. En ik besloot van een op andere dag naar Noordwolde te gaan. Waarbij iedereen zei, wat is er nou?
Nou ja, omdat Brakema daar is. Een gefortuneerde man. Dus ik denk, en die gaat zo'n club een beetje begeleiden. Ja. Ik denk, dat zal er wel geld aan te pas komen voor goede spelers.
Dat zal vast gebeurd zijn. Ik weet het niet. Ik heb persoonlijk geen geld gehad. Maar ik weet wel, na de wedstrijd stonden er altijd drinken in de kleedkamer. Als wij in de kantine kwamen, dan waren de eerste 2 rondjes voor ons. We gingen met de bus naar de Europese wedstrijden van Ajax of Feyenoord. Elke wedstrijd kwam hij in de kleedkamer en dan zei hij van jongens, getal onder de 15. En wie het goed had, die zat 's morgens de volgende dag op de business tribune bij FC Groningen. Johan deed het hartstikke goed. En het mooie was, we waren allemaal jonge jongens. Ik was zelf 18 jaar. En we gingen gewoon, we zaten in de kantine. We pakten om 6 uur pakten we de televisie, gingen we Duits voetbal kijken. En vervolgens gingen we met z'n allen met de voetbaltas naar Café Koning in Bedum. En dan kwamen we s'nachts om 4 uur thuis. Het was echt een geweldige tijd. Allemaal jonge mensen. En we hebben gewoon in 89 een succesvol jaar gehad. En ik heb daarna natuurlijk nog een hele mooie periode gehad bij Stedum. En daarna bij CVB. En bij CVB speelden we gewoon op hoog niveau. We speelden in de eerste klasse.
Ja.
En er zat alleen nog een hoofdklasse tussen. Maar ik vind gewoon, als ik echt naar de jeugd kijk. Naar de club waar ik gespeeld heb. Hoe jong ik was. Dan doet de periode van Noordwolde blijft me toch het meeste bij. Alhoewel het bij CVB en bij Stedum ook fantastisch was.
Heb je spijt eigenlijk? Van het moment dat je zei, als die trainer daar niks aan doet, dan stop ik?
Nou, weet je, er zijn meerdere dingen in dat team toen gebeurd, waardoor ik niet de enige was die wegging. We gingen met 4 man tegelijk weg. En we hadden op dat moment toen ik wegging, en die andere 4 jongens ook, hadden we 9 gespeeld, 9 punten. We waren net gepromoveerd. En de ploeg is uiteindelijk gedegradeerd met 22 wedstrijden en 10 punten. Dus ze hebben nog 1 punt gehaald in 13 wedstrijden. Dus als ik was gebleven, had ik de degradatie meegemaakt. En er zijn gewoon heel veel omstandigheden geweest die ervoor gezorgd heeft dat we eigenlijk na het kampioensjaar een dramatisch jaar hebben gehad. En ik had daar gewoon moeten blijven, klaar.
Ja, dus wel spijt.
Ja, nee, want ik heb natuurlijk daarna nog bij CVB op eerste klasniveau gespeeld. En ook hele mooie jaren gehad. En Bert Vos als trainer gaat 4 jaar. Nou, dat is de beste trainer die ik ooit gehad heb.
Ja, dat zegt iedereen, hè?
Ja.
Schijnt een hele goede trainer te zijn. Nu bij Wensen, waar zit hij nu?
Hij zit nu bij Wensen, maar hij heeft gewoon goed gedaan bij ACV, kampioen geworden. Goed gedaan bij Oranje Nassau. 6, 7 jaar bij Goorrecht gezeten.
Ben jij nog in de buurt gekomen van betaald voetbal als speler?
Nee, ik was een...
Je was gewoon een goede amateur.
Ik was een hardwerkende voorstopper die de verdediging moest organiseren. Ik heb een hele mooie tijd gehad als amateur. Maar als je naar betaald voetbal gaat, komt er even wat meer bij kijken dan alleen een man uitschakelen.
Vraag, denk ik. Tijd voor een nieuwe vraag.
We gaan voor een nieuwe vraag. Getal.
Dan kies ik voor 2. Ik heb 2 dochters.
Nou, dat komt mooi uit. Want de vraag 2. Wat maakt jou als vader trots?
Wat maakt jou als vader trots? Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen veel plezier hebben. Kijk, ze sporten. Maar ik ben er wel achter gekomen in... Quirine die heeft bij het... De topsportschool gezeten en heeft bij de volleybalselectie gezeten.
Oh, nou niet meer?
Daar is ze nu mee gestopt. Heeft heel veel tijd gekost. Noelle die hockeyt, die doet het echt voor het plezier. Maar het allerbelangrijkste is dat ze gewoon plezier hebben. En dat merk ik aan Carina ook. Het vele trainen enzovoort. Maar merk je wel, en dat zag je in Groningen ook. Als je bij het volleybal niet op 14-jarige leeftijd opgepikt wordt in Papendal, dan moet je gewoon ervoor kiezen om... wil ik mee doorgaan met veel trainen, wil ik een goede amateurspeler worden. Maar dan moet je echt alles ervoor aan de kant zetten. En zij vindt de andere dingen ook leuk. Maar ik heb wel gezien, door die selectie, ze is in Turijn geweest, ze is in Barcelona geweest. Dat is hartstikke leuk. Nou, dat maak je trots. Maar Noelle, die heeft heel veel plezier met hockey en die is heel fanatiek. Die zal nooit een training overslaan. Die heeft 2 jaar in Haren gespeeld, waardoor ik altijd met de auto naar Haren moest om haar heen te brengen.
Een eindje rijden, iedere keer door de stad heen.
Ja, maar wacht. Weet je, ik vind het leuk voor die kinderen. Als zij plezier hebben, dan heb ik dat ervoor over. Dus ik op vrijdagavond, dan had ik een kussen mee. Dan ging ik 1,5 uur in de auto even liggen. En dan was zij aan het trainen. En bij zomerdag stond ik lekker langs de kant.
Ja.
En als ze het goed doen op school, en dat gaat het niet om. De ene bij ons doet ateneum en de andere die doet een mbo-opleiding. Nou, het gaat me niet om wat het niveau is. Als ze gewoon het plezier hebben en hun best doen op het niveau wat ze kunnen, dan vind ik dat heel belangrijk. En ik hoop gewoon dat ze een mooie jeugd hebben. Alhoewel ik het best wel lastig vind als ze voor het eerst op een fietsje moeten op de grote weg.
Of maar hoe zit het nou met de moderne wereld? Ze moest laatst een test doen in Parijs, niet?
Ja, dat klopt.
Serine hebben we het
over. Ja, nou, ze had meegedaan aan de wedstrijd in Groningen. En toen dacht ze van, ja, daar heb ik wat voor betaald. En nou hoor ik niks. En eigenlijk wel zonde van het geld. En toen werd ze in één keer gebeld van, nou, je hebt de laatste 15 gehaald. Dus mocht ze naar Amsterdam. Ben ik me daar mee geweest samen met Annelies, mijn vrouw. En kwam voor mij mooi uit, want die mocht er als ouders niet bij zijn. Dus ik ben nog even snel naar Volendam gegaan, waar ik oud voetballer Dick de Boer, oude bekende van mij, nog even heb ontmoet. Die had ik 10 jaar niet gezien. En Quine heeft in Amsterdam meegedaan. En tot de grote vreugde bleek dat ze daar ook bij de laatste 5 zat. En toen heeft ze meegedaan aan Parijs. En daar zijn we, eind oktober zijn we daar geweest. Heeft ze meegedaan aan de wedstrijd. Er waren 20 deelnemers, 10 jongens, 10 meisjes. Uiteindelijk heeft een meisje uit Frankrijk gewonnen, maar het was natuurlijk een prachtige ervaring voor haar.
Ja.
Heeft ze nog vervolg?
Gaat ze door in die wereld?
Nou, er werd je daar wel een contract onder de neus gedrukt, maar we hebben dat nog eens even goed bekeken. Maar om elke keer voor een paar euro naar Parijs te vliegen, dan moet je echt, als je daar echt veel geld mee wil verdienen, moet je echt in een bepaalde wereld zitten. En daar vinden wij haar nog even te jong voor. Dus ze hoopt in Nederland her en der wat te bereiken, maar dat ze daar heel fanatiek mee bezig is, dat niet hoor.
Ja, want die modellenwereld, ja, wat zou zwaarder zijn? Die volleybalwereld of de modellenwerk?
Ik hoor wel dat het een hele aparte wereld is. Dus je hoort er niet altijd goede berichten over. Je hoort wel eens van mensen dat er juist wel heel veel positieve dingen zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is bij welke organisatie je zit. Quine speelt nou in het eerste van Dio in Bedum en traint daar 2 keer in de week. Nou.
Dat vindt ze leuk.
Dat vindt ze leuk en prima. En er is ook een hele gezellige vereniging waar naast het presteren ook de gezelligheid voorop staat. Mijn andere dochter heeft bij GHC gespeeld. Die is ook weer terug in Bedum.
Dat is ook een hockeyclub in Bedum?
Dat is ook een hockeyclub in Bedum, ja. HC Bedum, hockeyclub Bedum.
Zou je het niet voorstellen, hè? Een hockeyclub in Bedum.
Ja. Nou, ik moet zeggen dat de hockeyclub en ook de volleybalclub... Die hebben behoorlijk last van de voetbalwereld. Omdat ook tegenwoordig heel veel meisjes... Volleybal is sowieso al meer een meisjesport geworden dan een jongensport. En je ziet het bij hockey ook. Dit zijn dan eigenlijk alleen maar meisjes. Als ze jongens zijn, dan moeten ze eigenlijk op een bepaald moment... moeten ze naar een andere vereniging.
Ja.
En volleybal heeft er ook gewoon last van. Vroeger, toen ik bij Astrea speelde, was er een damesteam. Nou, dat was uniek in Nederland in de jaren 70, begin jaren 80. En nu is het heel normaal.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Volgende vraag?
Ja, prima. Ja.
Noem nog maar.
Nummer 9.
Wat vind je van de baan die je hebt? En wat voor werk zou je willen doen als je alle keuze zou hebben?
Ik ben hartstikke blij met mijn baan. Weet je, als je jong bent, dan weet je eigenlijk niet wat je wil. Ik ben MAVO gaan doen, ben ik naar de MEO gegaan. Eigenlijk omdat heel veel vrienden van mij dat ook deden. Nou, dat was een beetje een administratieve opleiding. Dus vervolgens toen moest ik van school af. Omdat ik 2 keer was blijven zitten, heb ik nog wat certificaten gehad. Ben ik naar het uitzendbureau gegaan. En toen ben ik bij het ingenieursbureau gekomen. Toen bleek dat mij dat ik dat wel interessant vond en dat het mij ook wel lag. Dus ik ben er op de administratie gekomen. Inkoopfacturen geboekt, banken geboekt. Dat heb ik 1 jaar of 10 gedaan. Ik ben eerst nog een jaartje in militaire dienst geweest. Toen kon ik weer terugkomen bij die werkgever. Dat was Ingenieursbureau het Noorden. Later overgenomen door de
Bekend bureau. Ja. Bestaat dat nog?
Nee, is overgenomen door de grondmei.
Oh, ja.
Dus ik heb ook nog een tijdje bij de grondmei gewerkt als het ware. En toen dacht ik van nou, na 10 jaar, ik wilde wel wat anders. Ben ik naar Noordlies gegaan als debiteurenbeheerder. Ik heb helemaal niks met de auto's. Eigenlijk is voor mij de auto belangrijk om mij van A naar B te brengen. Maar het zegt mij verder helemaal niks. Het boeit mij ook niet. Maar ik zat daar op de administratie. Nou, ik ben daar hoofdadministratie geworden. Ben ik vervolgens financieel manager. Toen heb ik 5 jaar een uitstapje gemaakt naar de commercie. Ben ik commercieel manager geweest. Dat was in de tijd dat we hoofdsponsor werden bij FC Groningen. Dus ben ik heel veel bij FC Groningen geweest. Dat was een drukke periode, maar ik zat ook in bestuur bij Dona. Dus ik zat op zaterdagavond in Weert. bij de uitwedstrijd van Donar. En op zondagmiddag moest ik weer naar FC Groningen. Dus het was best een hectische periode, ook thuis. Maar
ja,
dat was
niet zo. Ben je nooit thuis?
Dan ben je nooit thuis, nee. Ja, door de week, maar s'avonds niet. Kijk, als je sport, dan ben je 2-3 keer in de week aan het trainen. Dat deed ik natuurlijk niet meer, dus dat scheelde wel. Maar toen ben ik gewoon in die... Ik had toch de ambitie om weer in die financiën te gaan. Dus voor mij was het... toen ik bij het Noorderpoort kwam, kwam ik weer in de financiën terecht. En commercie is heel leuk, maar ik ben ook wel een beetje een controlfreak. En daar ben je toch ook heel erg afhankelijk van. Wat wil de klant? Hoe is de markt? Wat doet de concurrentie? En bij financiën, dan moet je gewoon zorgen dat je de cijfers op tijd oplevert. En je kunt eigenlijk zelf bepalen van wanneer ga ik dat doen. En je hebt het veel meer de heft in hand.
Nou, daar is bij sporters behoefte aan. Mensen die de cijfers een beetje in de hand houden.
Ja, maar ik denk dat jouw vraag ook een beetje gericht was op het feit van... zou je niet in de sport willen werken? Nou, ik heb altijd een mooie combinatie kunnen maken. Ik heb op vrijwillige basis 4 jaar in bestuur gezeten bij Donar. En ik heb natuurlijk een aantal dingen bij die keurigers gedaan.
Ja, bij Donar.
Ja, vorig jaar de handbaldames nog naar Groningen gehad. Nou, dat vind ik heel leuk om daarnaast te doen. En ik moet wel zeggen dat van die handbaldames is straks alweer een jaar geleden. Dus het kriebelt wel weer om iets op te pakken. Wat weet ik nog niet, maar...
Ja. Nou, er zijn dingen genoeg om op te pakken.
Ja.
Maar toch die financiën en dergelijke, dan komt zwart-wit denk ik wel heel goed te pas.
Ja. Ja, alhoewel ze wel altijd tegen mij zeggen van, oh, je bent niet zo'n stoffige boekhouder. Je bent ook nog wel iemand die nog wel een beetje... Ik denk ook wel, ik probeer altijd wel commercieel mee te denken. Ik denk, als jij bij een bedrijf werkt en je krijgt continu verkeerde facturen of de administratie van het bedrijf reageert ergens op, dan ga je toch al een bepaald moment naar iemand toe en dan zeg je van, nou weet je, stop maar met die leverancier. Want dus ik vind ook dat je vanuit de financiën richting de klant gewoon je dingen goed moet doen. En dat je moet zorgen dat je tijdig antwoord geeft. Dat je de afspraken nakomt. Dat je, ja, als je factureert, dat je dat op de juiste wijze doet. Als je rapportages moet aanleveren, dat je dat tijdig doet. Dat is denk ik heel belangrijk in de beslissing van een bedrijf om met je door te gaan of niet.
Ja. Misschien een beetje een vraag die wat cru is. Maar die scheelt bij Lycurgus, hè, van afgelopen seizoen.
Ja.
Weet jij wat daar misging als financieel man?
Ja, ik zal heel eerlijk vertellen. Ik ben in 2015, 1 december, ben ik eigenlijk gevraagd om in bestuur te komen. Toen heb ik gezegd, nou, dat wil ik. Ik heb ook eigenlijk gezegd dat ik dat zou gaan doen. Maar ik heb wel gezegd, ik wil eerst meelopen. En toen was er een 6-koppig bestuur. En er zijn 3
onder leiding van Gietskes?
Nee, dat was onder leiding van Mark Bouwmans.
Oh, toen, de gedeputeerde.
Ja. Maar ik heb in de zomermaanden heb ik vanuit Italië een mail van bijna twee kantjes kun je bij een mail niet zeggen, maar een hele lange mail gestuurd en gezegd van, nou, dat ik dat niet wil, dat ik niet in bestuur wil. Ik had gewoon mijn twijfels. Er was toen al een schuld, hoor. Die schuld van 100.000 euro die er was, die is me direct verteld. Want ik heb een gesprek gehad met Mark Bouwmans in een café in de stad. En ik had zelf gezegd van, nou, ik wil jullie wel helpen. En toen zei hij van, nou, wil je bestuurslid worden? Ze hebben gezegd, nou, dat wil ik wel, maar ik wil eigenlijk niet meer die commerciële kant op. Maar ik wil wel meedenken. Maar ik heb heel snel gezien, er was geen structureel overleg. Er waren heel slecht, werd er genotuleerd. Nou, ik wilde mijn vingers daar niet aan branden. Toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk alleen maar iets doen waarbij ik zelf gewoon het heft in handen heb. En waarbij ik zelf kan bepalen wie ik om me heen heb. Zodat ik zeker weet dat dingen goed gaan. Want uiteindelijk, als je in zo'n bestuur zit, dan hangt jouw naam er ook aan. En zeker met mijn financiële functie bij Effectief wilde ik absoluut dat risico niet lopen. Dus ik heb bedankt voor de bestuursfunctie. En omdat ik toen al mijn twijfels had. Want kijk, er was een schuld van 100.000 euro. Nou, ik denk bij mezelf, als je dan een begroting hebt van 4 ton... dan ga dan 370.000 uitgeven en loop gewoon ieder jaar 30.000 in. Dan heb je een plan voor de toekomst. Nou, dat gebeurde gewoon niet. En toen heb ik gezegd, weet je, ik wil me op 2 dingen richten. En dat was toen met Martini Plaza. Ik heb gezegd, ik wil dat wel doen. En ik heb samen met Arjan Thaï hebben wij gewoon de uitwedstrijden of de oefenwedstrijden in de voorbereiding hebben we gewoon vermarkt. Want ik kwam een keer, toen ik nog niet bij die keurigers een functie had, kwam ik een keer mijn dochter ophalen. En toen zag ik in één keer op een dinsdagmiddag om 4 uur zag ik allemaal spelers van Zwolle lopen. Dus ik vroeg zo van, nou, wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen die keurigers. Ik dacht op dinsdagmiddag om 4 uur voor 1,5 man en een paardenkop. Dus ik heb toen ik bij die keurigers kwam gezegd van, weet je, die oefenwedstrijden die moet je vermarkten. Daar kun je geld voor vragen en dan moet je een concept omheen bouwen met een lezing van een trainer of van een bestuurslid of van een speler. Clinics erbij. En dan ga je de regio in. Nou, en zo hebben we dat opgepakt en de scheidsrechters worden betaald door de organisatie. De spelers moeten eten en drinken van beide ploegen. Nou, dat is ook een heel kostenplaatje. Dat wordt betaald door die organisaties en je vraagt daar een bepaald bedrag voor. Nou, toen heb ik gezegd, van, nou, dan ga ik samen met Arjen Thaï doen. Dus wij gingen de provincie in om dat samen op te pakken.
Maar na die meeloopperiode bij Lycurgus, ja, toen kwam natuurlijk een gesprek. En toen hebben ze jou gevraagd natuurlijk van, nou, word je nog een bestuurder of niet?
Ja.
En toen heb jij je bezwaren geuit.
Ja.
Maar zo'n Mark Bouwmans, wat zegt hij dan? Ik bedoel, die laat dat dan gewoon toe dat het zo gaat dat er geen plan is om die 100.000 euro weg te werken. Ik bedoel, dat moet toch... Heb jij te sprake gebracht, neem ik.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is een ervaren bestuurder die notabene het openbaar bestuur heeft verdiend. Wat zegt hij daarvan?
Ja, kijk, Mark is ook. Mark heeft zelf altijd gezegd, en dat heeft hij ook in de publiciteit gezegd. En daar weet ik niks van, want Mark is een half jaar voor mij gekomen. Mark is in de zomer van 2015 gekomen, ik in december 2015. Mark heeft altijd aangegeven van ja, er is mij een beeld voorgehouden die niet de werkelijkheid was. Dus hij is eigenlijk ook geconfronteerd met dat bedrag.
Ja.
Dus er is later in een later stadium.
Ja, maar goed, jij hebt het beeld, is jou ook waarschijnlijk ja. voorgelegd. En jij hebt dan bepaald moment gezegd, ja, maar dat beeld klopt niet, dus ik ga dat niet doen.
Ja.
Had hij toch ook kunnen zeggen?
Ja, ja. Kijk, ik ben dan misschien een financiële man die zegt van, nou, weet je, ik wil het toch eerst zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel te danken aan de tijd dat ik in bestuur heb gezeten bij Dona. Kijk, Rob Schuur en Bart Wittens. Nou, Bart Wittens was echt een fantastische penningmeester. Die ging op de kas zitten en er ging 95 cent uit als er een euro binnenkwam. Rob Schuur was ook iemand die, dat was echt een fantastisch bestuurder. Ontzettend goede leider. Ontzettend veel van geleerd. Bert Rolf zat in het bestuur als secretaris. Die deed alles met de bond. Dat was voor mij, toen ik daar stopte, heb ik altijd tegen mezelf gezegd van oké, ondanks dat ik nog nooit echt bij een grote sportorganisatie in bestuur heb gezeten, als ik ooit weer ergens kom, dan weet ik wel dat het zo moet zoals het daar gegaan is. We zijn weggegaan en er lag gelukkig ongeveer 200.000 euro eigen vermogen, terwijl wij in een hoop ellende begonnen zijn. Ik had voor mezelf, dit wil ik. En toen ik daar kwam, toen dacht ik van nou, dit staat heel ver af van hoe ik dat toen bij Donor heb meegemaakt. En kijk, Mark is erin gestapt en die had misschien beter eerst kunnen kijken. En dan had hij misschien ook de beslissing genomen om dat niet te doen. Maar ja, toen hij er een keer in zat. En we waren
ja, maar het is een rollend proces geweest. Ja. Ook na Mark, die voorzitters die kwamen. En die meneer die van de Hans Hogeschool, die topfunctionaris. Die heeft het blijkbaar ook de tijd niet kunnen keren. Want ja. Ja, het bleef maar doorzukken tot afgelopen zomer. Toen ze weer in de grote problemen zaten. Zaak Sootsma niet goed afgewerkt.
Ja. Kijk.
Jij hebt het destijds al een signaal afgegeven als financieel expert. En daar wordt niks mee gedaan dan. Dat denk ik bij mezelf, hoe kan dat toch?
Ja, maar dat is dan een beetje de hectiek van de sport. En dat is altijd het gevaar. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik ga nooit ergens op de tribune zitten. Dat ik moet hopen dat het op het veld goed gaat. Omdat ik anders zelf een probleem heb. Nee, we gaan gewoon het veld in. Kijk, bij Dona bijvoorbeeld hadden wij gewoon een begroting tot de play-offs. En als wij de eerste ronde van de play-offs, is gelukkig in al die jaren nooit gebeurd. Maar stel dat wij de eerste ronde van de play-offs in die periode, was 2008 tot 2012, eruit gevlogen waren, hadden wij geen probleem gehad.
Nee.
Voor ons was het juist mooi. Die 192.000, die hebben we juist opgebouwd, omdat we een paar keer in de halve finale, CQ in de finale kwamen. En daardoor dat eigen vermogen konden opbouwen. Dus je moet nooit risico's nemen. En dat is, bij Liqueurs hebben ze ervoor gekozen op een bepaald moment van, nou weet je, we laten die schuld van 100.000 euro staan. En we gaan eerst zorgen dat we een aantal successen halen. En dan proberen we dat later terug te betalen.
Ja, typisch sportgedachte.
Ja, sportgedachte.
En opportunistisch.
En ik zou gezegd hebben van, nou, als je toch een begroting hebt van 4 ton, geef dan 370.000 euro uit. En zorg dat je dan gewoon 30.000 aflost. Ben je na 3 jaar er vanaf. Uiteindelijk is dat wel gebeurd hoor. Die stap is wel ingezet.
Maar nog merkwaardig even terug naar Dona. Jij zegt geweldig bestuur. Alles keurig in orde.
Ja.
En dan stappen ze toch op. Ging door een beetje door de mediadruk, liet je je wegduwen. Hoe kan dat dan weer? Dat denk ik bij Rob Schuur, bestuursvoorzitter van een heel grote onderwijsorganisatie. Die laat ze toch niet door mediaberichten aan de kant zetten?
Nee, maar als ik daarop terugkijk, uiteindelijk. Is er een situatie geweest dat Rob een interview heeft gegeven. Nou, daar is toen echt heel erg op de man gespeeld.
Ja, waar ging het allemaal over?
Nou, dat ging over Marco van den Berg. Marco van den Berg was weg en Hakim Salem die was hier gekomen bij ons. En dat ging niet goed. Nou, er is een interview geweest, maar toen is er heel erg op de man gespeeld. Nou, en Rob heeft er op een bepaald moment, ook zakelijk gezien richting zijn werkgever, heeft hij daar gewoon last mee gekregen. Ja, dan moet je een besluit nemen. Dat kan ook van hoger hand opgelegd worden, dat weet ik niet. Ik heb gewoon gezegd, ik ben solidair. Kijk, ik ben in het bestuur gegaan. En met Rob Schuur, met Bart Wittes en Bert Rolf. En wij hebben gezegd van, ik heb gezegd, ik ben solidair. Nou, Rob zei, dat hoeft absoluut niet. En dat is een situatie geweest. Hij heeft ook tegen mij en Bart Wittes gezegd van, jullie moeten doen wat je zelf wil. Want ik hoef dat niet, het is mijn beslissing. Maar ik heb gezegd, en ik ben solidair. En ik ben achteraf ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Maar ook daar heb je gezien, Hans Hakens kwam. Nou, we waren anderhalf jaar verder. Onze 200.000 euro was er doorheen. Maar dat was ook een enorme schuld.
Ja.
Was ik blijven zitten. Dus achteraf, ik heb het gedaan uit solidariteit. Maar ik ben ook blij dat ik het achteraf gedaan heb. Omdat wij gewoon met z'n vieren een hele goede band hadden. Bert Rolf die zei van, nou, ik wil wel blijven. Want die wilde een brug vormen tussen oud en nieuw bestuur voor de kennisoverdracht. Nou, dat is een goede beslissing geweest. En ik denk gewoon, wij hebben het met z'n vieren gedaan. Ik denk als je dan ook weggaat, dat er ook een aantal andere mensen moeten zijn. Die zeggen van, wij gaan het op onze manier doen. Nou, dat is gelukkig uiteindelijk weer goed gekomen. Hè? Zoals er nu een heleboel rust is de laatste jaren. Maar er is natuurlijk ook een periode geweest dat niet zo was. En voor ons was dat ook zo.
Ja, maar hoe kan het nou dat in die profsportwereld zoveel bestuurders zijn die gemakkelijk over geld denken. Uitgeven wat het eigenlijk niet is.
Ik snap daar echt helemaal niks van.
Want dat gebeurt er nog over ergens. Ja. Ik bedoel, je weet niet waar op dit moment, maar straks komt er weer een melding van die club zit in hoge nood.
Kijk, je moet ambities hebben, dat is heel goed, maar die moet wel passen bij wat je kunt realiseren. Kijk, je ziet heel vaak dat mensen zeggen, ja, we hebben nog een taakstellend bedrag. Nou, dat vind ik heel gevaarlijk. Kijk,
je zei Nijland altijd, 3 miljoen, we zitten met een tekort van 3 miljoen, taakstellend in de begroting.
Ja. Kijk, en bij FC Groningen, ja, dan kun je nog zeggen van, weet je, er is zoveel eigen vermogen dat we op een bepaald moment zeggen van, nou ja, haal het niet, dan gaan we een stuk van de eigen vermogen opbouwen tot een bepaalde grens. Maar dat houdt natuurlijk een keer op. Maar voor clubs zoals die Keuris, Donner enzovoort, ja, die hebben niet zoveel vet op de ribben. Dus dan is een taakstellend bedrag is eigenlijk direct al een groot risico. Want die kunnen niet putten uit hun eigen vermogen. Want dat is er al en over het algemeen niet. Nee. Dus ik zeg altijd maar zo.
Maar 2 ton dat Donner in jouw tijd had opgebouwd, dus eigen vermogen. Ja. Dat is wel heel erg veel.
Ja, ja, dat kwam ook omdat we vlak voordat wij stopten, was net het seizoen afgelopen, hadden we een goede playoff serie gehad. Ja, toen was er wat geld over. En kijk, het was ook vaak zo, en dat is bij ons ook gebeurd. In december heb je wel eens een keer zo'n moment dat je denkt van, nou, die speler die bevalt niet. En dan haal je een andere speler erbij. En dan heb je nog een keer een buffertje dat je kunt zeggen van, nou, we kunnen nog iemand vervangen of er is een speler geblesseerd. Dat was ook een beetje de reden dat er af en toe wat geld achtergehouden werd. Om nog iets te kunnen doen in de loop van het seizoen.
Ja. Als je nou die vergelijking maakt, hè, met Donar en Lycurgus, en dan hebben we het over financiën.
Ja.
Bij Lycurgus heb je dus eigenlijk een bestuursfunctie niet aangenomen. Bij Donar ben je betrokken geweest. Zou je dan kunnen zeggen dat het feit dat Donar verder is qua financiën en begroting dan Lycurgus, dat eigenlijk de financiën daar een heel belangrijk punt in zijn?
Nou, mede. Ik kijk. In diezelfde periode dat ik bijvoorbeeld besloot om te stoppen, dat ik zei ik ga niet verder. Toen is er ook besloten om door Lycurgus om in de Champions League te gaan spelen. Nou, weet je, dan ik zou eens een goede begroting maken en kijken van kan dat. Het speelde een rol. Aan de andere kant denk ik dat Lycurgus een kleinere club is. Uit een kleinere sport, denk ik. Ik denk dat
het leeft niet zo bij de gemeenschap.
Ja, kijk, het is wel een grotere sport. Volleybal is een grotere sport dan basketbal in Nederland. Ik denk dat er meer volleybalclubs zijn dan basketbalclubs. Alleen, als je in Groningen kijkt, heeft Lycurgus, heeft denk ik de laatste jaren veel goodwill opgebouwd. Niet natuurlijk door wat er de laatste tijd in publiciteit is geweest, maar wel door de sportieve successen. Die zijn natuurlijk enorm. Daar is Arjan Tijn als aanjager ook een geweldig persoon in geweest. Maar ook spelers als Wietse, Auke enzovoorts. Auke van der Kamp, die natuurlijk heel benaderbaar zijn. Want als je naar Lycurgus gaat en je denkt als kind, ik wil na de wedstrijd even op het veld en bij zo'n speler staan om een balletje over te slaan, dan kan dat gewoon. Maar Donar heeft gewoon een hele goede naam opgebouwd in de jaren 70. Ik was zelf scholier op de lagere school in Zelvert. Ik ben later naar de Kamer in Onderste gaan. Ja, bij ons kwamen van die hele grote Amerikanen op school. En die zorgden ervoor dat er een dat je met zo'n speler in contact kon komen. En vervolgens ging je zaterdags naar zo'n wedstrijd. En dan werd je geraakt door de sfeer. En dat is altijd zo gebleven. Dat is van vader op kind gegaan. En er zijn heel veel oudere mensen bij Donar, maar ook heel veel jonge mensen. En dat gaat continu maar door. Je ziet toch weer die oudere mensen die hun kinderen meenemen. En het is gewoon leuk. Het is zuivere speeltijd. Het gaat snel. Er is entertainment. Je zit lekker binnen.
En ze hebben op het juiste moment iets moois meegekregen. En dat is weer mijn tijd, toen ik nog jong was. En als jonge verslaggever van Donar. Kijk, ik ben hier een eindje verderop in de Aklohal. Daar zijn ze begonnen als Eredivisieclub. Hier 300 meter vandaan van de studio. En op een bepaald moment kwamen ze, toen werden ze gevonden door Nationaal Nederland. En werd evenementenhal werd opgeleverd.
Geweldig. Dat was geweldig.
En tot dat moment was handbal de grote sport. Maar die bleef hangen in die veilinghallen. En Donar ging gelijk van de een op het andere moment werd de vaste bespeler van de evenementenhal. En maar één zat de tent vol.
Ja.
Dat is net als met ijshockey gebeurd. Opeens was basketbal de sport in Groningen en is nooit meer veranderd.
Ja, ja.
Het is al 50 jaar nu zo. Donar bestaat dus, het professionele Donar, 50 jaar volgend jaar, 2020. En er is vanaf de eerste wedstrijd in de Eredivisie is het gewoon een groot succes geworden.
Ja, ja. Ja.
Ook een volkssucces. En daar ben je Lycurgus nooit gehad.
Mijn vraag komt natuurlijk ook een beetje voort uit. Als nou die financiële afdeling van Lycurgus een boost krijgt en daar wel iemand zit die er echt verstand van heeft en iemand zit die niet zoveel risico's neemt. Had het dan, of was het dan sneller gegaan met Lycurgus? Hadden ze dan nu, waren ze dan nu groter geweest?
Nou, ik denk, weet je, het probleem is, en dat is bij Donar ook zo, de competitie in Nederland is gewoon te beperkt. Hè? Los van, ik vind sowieso dat, Alpha College, fantastische medewerking, maar het is natuurlijk geen vriendelijk, publieksvriendelijke accommodatie. Hè? Ik bedoel, er zit geen leuke kantine bij. Als jij kinderen hebt van 12, 13 jaar die op fietsje naar Martini Plaza moeten, dan kun je nog zeggen, nou, doe dat zelf. Maar om ze nou naar Kardingen te laten gaan daar in het donker, nou, ik denk dat niet dat echt een optie is om als ouder te zeggen van doe dat maar. Dus er is gewoon een klein groepje van 200 supporters die daar over het algemeen altijd wel zijn. Maar ja, als je naar een wedstrijd gaat en je weet dat ze binnen 59 minuten met 3-0 winnen. Daar kan Liqueurs niks aan doen. En er is Donen heeft dat ook. Ik bedoel, ik heb een seizoenkaart van Donen, maar ik sla ook mijn wedstrijden over tegen Weert en tegen Amsterdam en nog wat van die zwakke tegenstanders. Ik wil een wedstrijd zien en wil ik eigenlijk op het puntje van mijn stoel zitten en hopen van gaan ze winnen of niet. Dat is voor mij sport. En tuurlijk zit er altijd een keer een zwakke broeder bij. Maar daar heeft zowel Donar als Liqueurs heeft daar gewoon last van. En dat zorgt er ook voor dat die competitie gewoon niet groot wordt.
En het verschil in inkomsten is dat Donar een hele grote inkomstenbron uit het publiek haalt. Er zijn 1800 seizoenkaarthouders die gemiddeld €250 betalen. Dus kijk maar hoeveel geld er is. Liqueurs heb ik me laten vertellen door de vorige penningmeester. Heeft 60 seizoenkaarthouders. Die betalen ook €60 in het jaar. Dat zijn geen bedragen. Ik bedoel, daarom kan Liqueurs nooit met concurreren met Donalds op financieel. Nee.
Maar de basis, is die dan beter gelegd? Ik ga een beetje verder over die financiën, maar ik zie jou ook als een financieel expert. Dus vandaar dat ik mijn kans schrijf.
Ja.
Maar die basis is bij Donar ook wel beter geweest.
Dan nu?
Dan bij
Liqueurs. Ja, nee, maar er is ook zo. Kijk, maar aan de andere kant, als je naar die volleybal kijkt en Liqueurs heeft een begroting van om de bij de 300-400, dat is ontzettend knap hoor.
Ja,
in zo'n kleine sport met gemiddeld 200-400 toeschouwers in de topwedstrijden. In de Alpha College 800 tot 1000 en in de Martini Plaza misschien 1500-2000. Dan is dat best knap. En er staan een aantal goede sponsoren zijn daar geweest. Ze zijn ook in staat geweest om Abiant, een geweldige sponsor, om die meerdere jaren te binden. En er zijn een aantal partners omheen, zeker nu. Daar hebben ze de afgelopen jaar gewoon hartstikke goed gedaan. Ze hebben eigenlijk van de situatie die er was, hebben ze een hele goede omslag gemaakt om te zorgen dat de meerdere partijen zich daaraan gebonden hebben. Dus of er echt heel veel meer mogelijk is. Kijk, ik ben er in het begin dat ik erbij was, ben ik ook bezig geweest van businessclubleden. Maar wat heb je die te bieden? Die komen eraan en eigenlijk moet je je schamen, want die hebben geen leuke businessclub. En bij Dona kom je binnen. Ja, prachtige businessruimte. Ja. Mooi glaswerk waar je naar het veld kijkt, waar de warming-up bezig is. Ja, dat. Als iemand dan een keuze moet maken van ja, ik kan één keer het geld uitgeven, nou, dan kiest hij voor de andere, niet voor Liqueurs.
Ja. Dus het heeft een beetje twee kanten eigenlijk.
Ja, het is heel lastig. Ja. Ik denk als je voor Liqueurs gewoon een goede accommodatie zou vinden. Kijk, als Liqueurs in Plaza speelt en er zijn 1500 man, is het al geweldig om te zien. Ik denk dat het met 1000 man al gezellig is.
Ja.
Het zou mooi zijn. Als,
dan zou de gordijn dicht kunnen en dan heb je toch een leuke intieme sfeer.
Ik denk dat misschien wel Liqueurs een boost kan geven. Alleen, ja, dan zit je nog met die paar wedstrijdjes tegen die zwakke broeders. Van hoe ga je daar dan mee om?
Ja, maar heeft Donar ook natuurlijk.
Ja,
maar bij Donar komen wel die toeschouwers tegen die zwakke broeders. Want men vindt het ook leuk bij Donar. Het publiek heb je de indruk dat ze met 50 punten verschil winnen van Weert.
Ja, ik heb daar wat minder mee. Ja, als ik dan wat leuke dingen zie, is prima. En ik snap ook wel, als je echt een Donar-man bent, die echte Donar-supporters gaan altijd. Dat is ook te prijzen. Alleen ja, ik wil ook een beetje sport zien. En een wedstrijd waar je na 1/4 met 20 punten voor staat.
Topsport zonder spanning is niks.
Nee.
Ja. Een mooie brug misschien, daarom Duitsland, denk ik dan.
Ja, daar word ik helemaal vrolijk van als ik het over Duitse sporten heb. Kijk, los van de sport is het ook gewoon de gezelligheid eromheen. Kijk, als wij bijvoorbeeld naar. We gaan wel eens naar het Ruhrgebied, naar Dortmund of naar Gelsenkirchen. En dan sta je bij Lingen. Hè, dat is de enige pomp tussen het Ruhrgebied en Groningen. En dan kom je gewoon busjes tegen. En dan praat je wel eens met die mensen. En dan zeggen ze van ja, wij zijn gewoon 12 mensen uit Emden. En we hebben allemaal een geel shirt aan. Want we hebben een seizoenkaart bij Dortmund. Dan gaan we elke. In Duitsland heb je heel veel mensen die dus fan zijn van een club. Terwijl ze helemaal niet in die plaats wonen.
Hey.
Dus we hebben een keer op de tribune gezeten bij Mönchengladbach. En er stond een meisje naast ons. Een Nederlandse meisje. Die zei van nou, kom je in Nederland? Ik ook. Ik zei nou, wat doe jij hier dan? Ja, ik ben hier met mijn vriend. Want wij wonen in Düsseldorf. Maar we zijn fan van HSV. Hij is fan van HSV. En HSV speelde toen uit bij Gladbach. Dus dan gingen ze naar die wedstrijd. Maar je ziet gewoon daar dat als jij in Dortmund bent bijvoorbeeld, ja, dan heb je gewoon om 11 uur 's ochtends heb je al 10.000 man die in het geel door de stad lopen. Iedereen, je kunt overal wat drinken en wat eten. Kijk, bij de Euroborg ook. Het is zo jammer, je moet erheen gaan voor de wedstrijd en dan houdt het op. Maar weet je, in Duitsland hebben ze gewoon om het stadion heen ook van alles bedacht dat je daar gewoon ook 2-3 uur van tevoren kan vertoeven. Om gewoon een worst te eten, een biertje te drinken, ergens met iemand te zitten. Ja, dat maakt het zo gezellig. En als je naar het volleybal gaat of naar het basketbal gaat.
Hetzelfde.
Wij komen heel veel in Oldenburg. Ja.
Je hebt seizoenkaart, hè? Van de even basis.
Ja. Maar die hebben 6.000. Die hebben dus een hal van 2003. Die hebben ze in 2013. Hè, dat was een capaciteit van 3.000. Hebben ze gezegd, nou, dit is klein voor jullie. Hebben ze een hal gekregen met 6.000 toeschouwers. We zijn nu 5 jaar verder, hè, want die is in 2013 gekomen. Of we zijn 6 jaar verder. dat is een halve 6000 man, is elke week zo'n beetje uitverkocht. Ze hebben nu onlangs de capaciteit met 200 verhoogd, dus het is nu 6200. Maar ze zijn nu al met de gemeente bezig en de gemeente gaat er ook mee om de hal uit te breiden naar 8000 toeschouwers. Want ze weten ook, als dat niet gebeurt, kan Oldenburg niet meer meekomen in die competitie.
Ja.
En dat is wat je... In Vechten is het ook zo. In Vechten heb je een hal van 3100 toeschouwers. En Vechten is een klein plaatsje met 30.000 inwoners. En die zegt van, weet je, dit is onze marketing tool. Wij gaan die sport gewoon inzetten om onze naamsbekendheid te vergroten. En dus ze zeggen ook tegen ons dat wij daar zijn. Dus, daar spreken we als iemand die zegt, ja, jij was hier niet geweest. Jij was nooit in Vechten geweest als er geen basketbal was geweest. Nee. En dat is de reden waarom wij als gemeente zo'n club steunen en zorgen dat... Kijk, Vechten had een hal van 2000 toeschouwers. Die ging de halve finale in... van de tweede Bundesliga. Als je die won, was je gepromoveerd. En toen zei de gemeente, gaan jullie maar aan de slag. Zorg maar dat je het sportief gaat halen. Wij maken ons wel zorgen om het verhogen van het dak... en dat de hal naar de capaciteit van 3000 gaat... die benodigd is om in de Bundesliga te spelen.
Ja, dat was de licentie-eis, hè?
Ja, en zij zijn gepromoveerd in april. En in oktober begon de competitie in de Bundesliga... en de hal was uitgebreid naar 3000 toeschouwers.
Maar Oldenburg, 10 jaar geleden... kon dan financieel een beetje mee wedrijven. Ja. Maar hoeveel is de begroting inmiddels van Oldenburg?
Oldenburg die gaat richting de 8 miljoen.
8 miljoen?
Ja, die heeft 5 hoofdsponsoren.
Zo snel is dat gegaan?
Ja, die heeft dus EWE op de borst staan. Maar er zijn dus 5 hoofdsponsoren die er gewoon allemaal tonnen in steken.
Ja, en Dona met 2 miljoen, dat blijft daar ver achter. Ja. Dat blijft iedere keer hangen. Hè? Ja. Zit Dona nu financieel aan haar grens zoals het nu gaat? Zonder een nieuwe hal?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, natuurlijk kunnen ze nog wel een aantal partners erbij krijgen. Dus ze zullen best nog wel 1 of 2 ton kunnen stijgen. Maar... kijk, het ligt niet aan Dona, het ligt aan de competitie. In Duitsland heb je een geweldige competitie. In Duitsland heb je een competitie met 18 ploegen. Waarvan de 2 dit jaar toevallig 17, want er is eentje die is eruit gegaan. Maar volgend jaar gaan ze terug naar 18. Dan degraderen de 2 en 8 spelende play-offs. Dus elke wedstrijd... kijk, er zijn een aantal ploegen die halen niet de play-offs... maar die knokken gewoon voor lijstbehoud. En dat is voor hun net als een titel. Dus er is elke wedstrijd staat daar iets op het spel. En in Nederland weet je gewoon, ja, we doen met 9 ploegen mee of met 10. De eerste 6 die komen in de play-offs en dat degradeert niks. Ja, dat zorgt voor veel. En daar kan Dona niks doen. Het is gewoon ontzettend knap dat je dan elke week toch 4000 toeschouwers hebt en een begroting van bijna 2 miljoen. Ja. Kijk, en in Oldenburg zie je ook gewoon, die competitie heeft veel meer aanzien. Want Oldenburg speelt op het tweede niveau van de Europa Cup. Hè, onder de Euroleague. En daar komen veel minder mensen dan bij de competitie. Dus de mensen die hebben toch veel meer interesse in de Duitse competitie. Wat ook gewoon een hele grote competitie is.
Ja, ik heb alleen die seizoengids al gezien. Dit jaar van Rob Woutstra gekregen. Een vaste seizoenkarakter. Ja. Ook bij Donar en ook in Oldenburg vaak. Als je zo'n presentatiegids ziet van die Duitse Bundesliga basketbal. Ja. Een prachtig boekwerk. Allerlei informatie.
Ja.
Heeft de Nederlandse DBL, de Dutch Basketball League, ook zo'n...
niet meer.
Presentatiegids.
Vroeger hadden ze die wel, volgens mij hebben ze die nu niet meer. Dan hadden ze zo'n
dat zegt alles al.
Ja.
Maar dus, het komt gewoon op neer. Dus als wij toch wat willen, moet die Beneliga er echt komen, zeg jij.
Ja, kijk, ik denk dat het voor de toeschouwers, wat ik al aangaf. Hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen bij Donar, als ze tegen Weert spelen of tegen Amsterdam, die toch wel gewoon heen gaan. Dus die zitten die 4000 man er ook. Ja, hoeveel er nou meegaan naar de uitwedstrijd, dat weet ik niet. Maar kijk, het is wel interessant om gewoon goede tegenstanders te krijgen. In de voetbalcompetitie geloof ik er totaal niet in. Ik denk dat mensen veel meer geïnteresseerd zijn in FC Groningen tegen bijvoorbeeld
Willem II
dan FC Groningen tegen Excelsior Moeskroen bijvoorbeeld. Maar bij het basketbal denk ik voor het niveau, ik denk dat het gewoon veel interessanter is. Want ik denk dat je dan elke week een wedstrijd hebt waar het om gaat.
Ja, en betere hallen.
Betere hallen, ja, ik ken niet alle hallen in België, maar ik weet wel dat er een aantal mooie hallen zijn.
Ja, Oostende heeft een prachtige hal, Charleroi,
ja.
Antwerpen, ja. Toch wel. Maar als je dan naar de Apollohal moet in Amsterdam, dat
ja.
Is mistroostig iets.
Ja, en
Weert, een even vreelde gymhal.
Ja. Ja, kijk, en weet je, voor dat soort clubs, die hebben ook wat minder publiek, maar die hebben ook andere filosofie, die zetten veel meer in op jeugd, hè, minder Amerikanen. Ja, ja, dat is misschien voor een ploeg die echt tegenstand wil, is dat minder leuk.
Ja. Maar Dona moet toch op een bepaald moment ook... Op een bepaald moment zijn de mensen toch uitgekeken op deze competitie.
Ja, want wat is het gevaar eigenlijk? Op het moment dat het op deze voet doorgaat en niet groeit?
Ja, dat weet ik niet. Want hoe je het ook wendt of keert, er komen altijd veel mensen.
Ja.
Ik bedoel, eigenlijk gaat het al heel lang zo. Ik kan de tijd erin dat ik als jongetje naar evenementen al ging. Ja, dat was, elke wedstrijd was belangrijk. En dan was Dona, die werd een keer vierde. Die kwam in de play-offs. Maar dan had je hele grote ploegen als Amsterdam. Den Bosch was natuurlijk toen groot. Had je Leiden. Maar je had ook in tijd geweest met Werkendam. En ik heb het zelf nog meegemaakt toen wij in bestuur zaten. En dan zat Bergen op Zoom in de finale. Had je Nijmegen in de oude Horsthakker. Matrix Magics. Nou, daar won je niet zomaar een wedstrijd.
Nee.
Amsterdam, die toen nog een ontzettend goede ploeg had.
Rico.
Met Roel Pieper, die daar heel veel geld in stak. Dona zelf. Zwolle die had toen ontzettend goede ploegen. Dus ja, toen was de competitie wat groter. Maar misschien komt dat wel weer terug. Ik denk wel dat er zijn her en der wat initiatieven in Utrecht, in Den Haag. Ja. Den Bosch komt langzamerhand weer bovendrijven. Zwolle
ja, Dordrecht is het ook gebeurd. Het is toch niet van de rond
ja, gekomen. Maar ook daar, Dick, geen geld. Hè. We werden nog, nee. werd in december nog wel naar Amerika aangehaald. Maar geld om de zaal, de huur te betalen, was er niet. En denk bij mezelf van ja, waar ben je nou mee bezig? Bouw het dan geleidelijk op. Maar ik zeg ook van, als er morgen een ploeg bij komt en die heeft hetzelfde niveau als Amsterdam of Weert, dan zeg ik van ja, weet je, wat heb je daaraan? Dan kan je weer zo'n ploeg. Dan moet iemand komen die ook zegt van nou, weet je, we kunnen ook direct starten met een begroting van 5, 6 ton. Dat we in ieder geval een beetje in de middenmoot kunnen meedoen. Af en toe voor een verrassing kunnen zorgen. Dan heb je er wat aan.
We gaan je trouwens in de toekomst nog een keer uitnodigen. Want we zitten al door de tijd heen. Okay. Zo snel gaat dat. Volgens mij kunnen we uren doorpraten.
Ja.
Dus we moeten helaas een eind aanbreiden.
Nog even een laatste...
Nog één heel kort ding.
Even kort over de topverhaal. Hoe nodig is die?
Ja, ik weet je... Kijk, als je naar Donau kijkt en of die keurig gaat te spelen, dan zeg ik van nou, Martini Plaza is best toereikend. Maar kijk, ik vind als stad moet je ook uitstraling hebben. Ik heb de handbalbond uitgenodigd, die is hier geweest. Nou, na de wedstrijd heeft de handbalbond ook tegen mij gezegd van ja, een officiële kwalificatiewedstrijd zal waarschijnlijk heel moeilijk worden hier. De afstand tussen de beide tribunes is te kort. En we kunnen met een oefenwedstrijd die er toen was, kunnen we dat accepteren. We hebben een keer een mooie, prachtige Davis Cup wedstrijd gehad. Waar heel veel mensen zijn geweest. Bij die handbalwedstrijd was het natuurlijk ook echt in een half uur was het uitverkocht. Dus ik denk als je echt een groot evenement hierheen haalt. En nu is er weer zo'n OKT, Olympisch kwalificatietoernooi van het handbal. En dat gaat volgens mij naar Breda. Ja, zoiets moet je naar Groningen halen. En dan heb je gewoon een grotere hal nodig dan Martini Plaza. En dan denk ik bij mezelf van, als je een beetje inventief bent en je gaat bedrijfsleven en met andere partijen erbij betrekken. Jongens, kom op. Waarom kan er in andere steden wel en waarom kan er in Duitsland wel en hier niet? Heel snel wordt er hier gezegd, er is geen geld. Nou, ik geloof daar niet in.